Welkom bij deze podcast over het aanpakken van motivatieproblematiek bij tieners. Mijn naam is Marieke Ringrozen en ik ben motivatie-expert. Na 18 jaar met veel plezier in voortgezet onderwijs te hebben gewerkt als docent, decaan en leerlingcoördinator, ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en ik geef trainingen aan ouders en aan docenten om ze te leren op een positieve, effectieve en ondersteunende manier leerlingen te begeleiden bij het aanpakken van hun motivatieproblematiek, zodat ze veel meer de regie pakken en weer weten hoe ze hun motivatie kunnen terugvinden om datgene voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar willen krijgen. Ik hoop je met deze podcast te inspireren en te motiveren om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Heel veel luisterplezier! Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast. En ik ben geïnspireerd gisteren door de bijeenkomst met de ouders die het programma Positief Motiveren Doe Je Zo bij mij volgen. Ik begon namelijk deze online sessie met succesverhalen delen. Succesverhalen binnen je gezin, in de omgang met je tiener. Wat je graag anders wilde toen je in het programma stapte, zeg maar, in deze training, in deze cursus. En wat je dus nu voor elkaar hebt gekregen met elkaar, wat er goed gaat. Heel vaak merk ik namelijk, en dat herken ik zelf ook stiekem wel, dat als je worstelingen hebt, uitdagingen hebt met de tiener, dat als dingen goed gaan, dat je eigenlijk alweer bezig bent met het volgende stukje, wat nog niet goed gaat. En dat je daar vooral mee bezig bent. Van ja, nee, maar we zijn er nog niet. Maar het is zo ontzettend belangrijk om successen te vieren. En ik ben daar zelf eigenlijk nooit zo mee bezig. Terwijl ik weet hoe waardevol het is om successen te vieren. Dat is ook een van mijn kernwaarden. Dat het belangrijk is om stil te staan bij de successen die je behaalt. En successen gaat dus om dingen die jij graag wil bereiken, wil veranderen, voor elkaar wil krijgen. Dat je daar even bij stilstaat. En dat je ze even benoemt, dat je ze even opschrijft, dat je jezelf even een lekker kopje koffie met een lekkere koek geeft of weet ik veel wat voor manier. Nou, zo zijn we eigenlijk de sessie gisteren begonnen. En een van de ouders had ik net nog even aan de telefoon en heb ik direct even gevraagd of ik haar succesverhaal, zonder namen te noemen uiteraard, mag delen in deze podcast. En ze zei, ja, dat vind ik eigenlijk zelfs hartstikke leuk als je dat doet, want dat geeft mij ook het gevoel dat ik ook dingen goed doe. Ik zei, joh, je bent supergoed bezig en je mag echt wat liever voor jezelf zijn. Ik zei, ik ga het delen, want ik weet zeker dat dit heel inspirerend kan zijn voor andere ouders die worstelen met een tiener die met moeite naar school gaat, of in ieder geval bijna altijd te laat komt op school. Zij vertelde dat was eigenlijk in het begin van de training, we zijn nu halverwege de training, maar in het begin van de training zei ze, ik vind het zo vreselijk hoe onze ochtenden gaan. Ik sta als een soort commandant beneden aan de trap te schreeuwen dat hij naar beneden moet komen, dat hij nou eindelijk in beweging moet komen, dat hij te laat komt. En dat zorgt voor negativiteit, dat zorgt voor spanning, niemand wordt er blij van. En uiteindelijk gaat mijn kind te laat weg, met ruzie, boos, laat alle deuren die hij tegenkomt openstaan. En ja, dat is gewoon helemaal geen gezellige manier om de dag te starten. En ik wil dat ook helemaal niet. Dat heeft ze aangepakt. Daar hebben we een aantal keren over gesproken in de online sessies. En in het programma krijg je natuurlijk informatie over hoe je ermee om kan gaan met dit soort situaties. En zij zei, ik ga dit niet meer doen. Dat heeft ze dus tegen haar zoon gezegd. Luister, ik ga dit niet meer doen. Ik wil dit niet. Ik kan mij ook niet voorstellen dat jij het zo wil zoals het nu gaat in de ochtenden. Ik verander echt in iemand die ik helemaal niet wil zijn. Ik wil het gewoon niet meer. Als jij te laat komt, is het je eigen verantwoordelijkheid. Ik wil je helpen en waar ik je kan helpen, zal ik het zeker doen. Maar ik ga het niet meer voor je oplossen. Je moet dit zelf doen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Heel duidelijke afbakening dus van ik wil je helpen waar ik kan. Maar ik ga niet meer aan je trekken en sleuren en het niet meer als mijn probleem zien. Het is jouw verantwoordelijkheid om op tijd weg te gaan. En ze vertelde ook dat haar tiener toen zei, eigenlijk besefte, een soort eye-opener van, ja, eigenlijk heeft het ook helemaal geen nut of ik, als ik 5 of 10 of 15 minuten langer in mijn bed blijf liggen. Als ik ga snoezen of wat dan ook. Het heeft totaal geen nut. Waarom doe ik dat eigenlijk? En dat was al een heel mooi inzicht. En doordat hij dus te laat kwam regelmatig, of komt, moest hij zich ook nog eerder melden. Want dat gebeurt natuurlijk op scholen. Als een kind om 8:30 normaal moet beginnen en komt vaak te laat, soms moet ze dan al om 7:30 melden. Nou, deze tiener moest zich dan om 7:45 melden op school. Ja, als de normale lestijd niet lukt om op tijd te komen, laat staan dat dan om 7:45 op school zijn gaat lukken. Dus dat was een extra uitdaging. Dat lukt natuurlijk helemaal niet. Of natuurlijk, maar dat was eigenlijk wat ze zelf met elkaar hadden bedacht en de conclusie hadden getrokken. Ze hadden met elkaar ook bedacht, oké, het kan een oplossing zijn dat je met je vader gaat meerijden. Die gaat op tijd naar zijn werk. Ik geloof dat ze dan om 7:00 weggingen vanuit huis, als ik het goed zeg. Dus dat is heel vroeg opstaan en vroeg weg. En als hij niet klaar staat, gaat zijn vader gewoon weg, want die moet op tijd naar zijn werk. En dan heb je een probleem, want dan kom je alsnog te laat. Dus je kan meerijden met je vader, maar dan moet je ervoor zorgen dat je om 7:00 helemaal aangekleed en klaar staat om mee te gaan. En het gevolg is dat hij dan al om 7:30 op school was. Dus ook nog te vroeg eigenlijk voor het vroeg melden, omdat hij steeds te laat kwam. Maar eigenlijk vond hij dat best wel fijn. Dit is dus gewoon goed gegaan. Hij stond tot nu toe elke keer klaar op het moment dat zijn vader wegging en weg wilde rijden. En nu heeft hij toetsweek en dan is het helemaal belangrijk natuurlijk om op tijd te komen. Want het is niet zomaar een toetsweek, het zijn schoolexamens. Dus die zijn echt belangrijk voor het slagen zakken en kunnen gewoon moeilijker ingehaald worden enzovoort. Daar zijn ze ook minder coulant over het algemeen in het onderwijs. En toen had hij zelf aangegeven, deze tiener, van ja, ik wil dan wel weer met papa meerijden, want dat vind ik wel fijn. Zijn toetsen beginnen dan dus, nou, weet ik niet hoe laat, 8:15 of 8:30. Maar hij is dus gewoon dan al om 7:30 op school. Dan is hij op tijd. En dat vond hij niet heel vervelend, dat hij dan zo vroeg was. Nou, ik vind dit een super mooi succesverhaal. En deze moeder zei ook, weet je, het is niet dat het automatisch nu vlekkeloos gaat dat hij op tijd komt. De eerste keer was hij nog steeds wel te laat, maar alle deuren heeft hij achter zich dicht gedaan. Hij is op een vrolijke manier de deur uit gegaan en naar school gegaan. De sfeer was ontspannen en ik kon gewoon lekker rustig zijn. En dat is zoveel waard. En daar begint het bij. En dit is zo'n herkenbaar verhaal voor heel veel ouders, dat weet ik zeker. Want er is heel vaak gedoe met op tijd weggaan bij tieners. Rondom het naar school gaan. En het is begrijpelijk dat je dan in het standje schiet van, het is mijn verantwoordelijkheid als ouder dat mijn kind op tijd op school komt. Dus ik moet er alles aan doen. En dat je naar boven gaat schreeuwen en gaat dreigen en wat dan ook. Dat zullen ongetwijfeld heel veel ouders herkennen. Maar hieruit blijkt toch weer hoe harder wij gaan werken als ouders, hoe minder verantwoordelijkheid onze tieners ook voelen en pakken. Deze ouder heeft dus letterlijk en figuurlijk een stap achteruit gedaan. En nu komt de tiener in actie. En komen ze dus samen tot een compromis van, nou, nu dus met de vader meerijden bijvoorbeeld. Dus helpen waar kan, maar dan moet hij dus wel aan de afspraken voldoen. Want dan moet je dus om 7:00 helemaal klaarstaan. En dat doet hij vervolgens. En ook dat als hij te laat komt, dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is. Dat de ouders het niet meer gaan oplossen. Dan komt er een soort van druk, maar dan op een positieve manier bedoel ik druk, dat de tiener in beweging moet komen, omdat hij anders een probleem heeft. Want als ouders het altijd oplossen, dan voelt de tiener ook niet de verantwoordelijkheid om iets anders te gaan doen, want het wordt toch voor hem opgelost. En dat is een spanningsveld waar wij als ouders vaak wel intern mee worstelen. En het bijzondere vind ik, ditzelfde zie ik ook nu bij mijn eigen oudste zoon. Die zit ook in het examenjaar, die is 15. En Nou, hij zit op dit moment in een bepaalde klas. Hij heeft gewoon, nou ja, goed, lang verhaal kort. Hij heeft nu afspraken op school. Er wordt nu veel zelfstandigheid van hem gevraagd. Hij moet vragen stellen als hij dingen niet begrijpt. Wat was er nog meer? Hij moet bepaalde tijd aanwezig zijn en tot een bepaalde tijd. Dus hij heeft even wat andere regels in een bepaalde klas waar hij nu in zit, om hem wat meer rust te geven, maar wel met hele duidelijke afspraken en kaders. En wij vonden het best wel spannend, want hij heeft dus nu geen klassikale lessen meer. Hij zit nu in principe tijdelijk, maar dat gaan we zien of het tijdelijk is of dat het voor het hele jaar is. Zit hij dus in een maatklas, noem je dat. En daar zitten ze dus met een heel klein groepje leerlingen en zijn ze dus zelfstandig aan het werk. Ze maken zelfstandig het huiswerk. Er zit wel iemand bij. Ze kunnen ook vragen stellen. Als ze lesstof niet begrijpen en de begeleider die erbij zit, die niet de antwoorden weet of niet kan helpen, of niet de juiste uitleg kan geven, dan kan je dus regelen met je vakdocent dat die langskomen. Dat die dus één op één jou toch nog eventjes extra uitleg geven bijvoorbeeld. En het is echt bizar wat voor grote verandering wij bij hem zien gebeuren nu. Echt hele grote veranderingen. Hij kwam voordat hij in deze klas ging. Daar zit hij nu 2 weken, denk ik. Ja, dit is anderhalf week. En voor die tijd kwam hij heel gefrustreerd en gestrest en negatief thuis. En smeet hij echt met de schuttingdeur, de schuurdeur enzovoort. En was de dag altijd vreselijk. En nou ja, gewoon ook moeite met naar school gaan en dergelijke. En nu komt hij meestal ontspannen en rustig uit school. Hij laat zelfs trots zijn gemaakte werk van die dag aan ons zien. Nou, dat deed hij echt nooit. En hij liet allemaal scheikunde dingen zien, allemaal berekeningen. Kijk, dit heb ik allemaal gemaakt. Hij vertelde trots dat hij bij een practicum die hij aan het doen was, dat hij met een, daar volgt hij de practicumles volgt hij dan wel met zijn klas. Met zijn normale klas, zeg maar. Omdat daar PO's aan gekoppeld zitten voor het examen. Wist zijn buddy, zeg maar, zijn samenwerkingspartner, die snapte niet wat er moest gebeuren. Normaal zouden ze dan gewoon niks doen. Nu heeft hij dus de docent vragen gesteld. En gericht gevraagd van, hey, hoe zit dit? Hij heeft dus hulp gevraagd. Wat ook de afspraak was dat belangrijk is om hem vooruit te kunnen helpen. Omdat niet docenten kunnen niet aan jou zien wat je wel en niet snapt. Soms wel natuurlijk, maar vaker niet, zeg maar. Hij heeft ook docenten gemaild, 1 op 1. Hele nette mail. Ik heb me daar totaal niet mee bemoeid. Hij heeft het zelf helemaal bedacht. Niet mee bemoeid. Het is niet helemaal waar. Want ik heb wel eventjes een zetje moeten geven dat hij die mails ging opstellen. Want dat was wel grappig. Die afspraken die met hem zijn gemaakt, namelijk rondom de maatklas, dat was met de leerlingbegeleider gemaakt. En hij houdt zich dus echt aan al die afspraken. En ik had al een paar keer gezegd, joh, wanneer ga je die docenten mailen over die SE's inkijken van de onvoldoendes? En hij deed het maar niet. Ik zei, hoe kan het dat die leerlingbegeleider dit allemaal met je afspreekt dat je doet? Dat ik vraag je dit te doen en je doet het niet. Hij zei, nou, die leerlingbegeleider die stelt niet de vraag, die zegt dat ik het moet doen. Toen zei ik, oké, heb ik gezegd, jij moet deze docent mailen om je SE in te kunnen kijken. Zodat je kan zien wat er fout is gegaan, dat je je volgende SE beter kan doen. En vervolgens zat hij 10 minuten later met zijn laptop naast mij. En was hij dus die mail aan het opstellen. En zei hij, ja, kan ik dit zo mailen? Toen heb ik gezegd, ja, dit is een keurige mail. Dus dat heeft hij ook initiatief ingenomen uiteindelijk. Hij heeft zelfs met één docent heeft hij al de toets nabesproken. Heeft hij zelfs aantekeningen gemaakt bij die nabespreking op zijn laptop. Zodat hij het ook met ons weer kan delen. Nou, echt een heel ander kind dan de afgelopen jaren eigenlijk. Dus zonder mokken en weerstand naar school elke dag. En hij is thuis veel vrolijker. Zoekt contact met ons en zijn broertje veel meer. Nou, was dat er op zich al wel. Maar toch alweer nog meer. Ja, het is gewoon, het is bizar eigenlijk om dit te zien. Wat ik hieruit concludeer is eigenlijk zowel uit het eerste voorbeeld, hè, van die ouder waar ik over vertelde, over dat te laat komen van haar zoon aanpakken, als dit bij mijn eigen zoon is, kaders stellen is echt super belangrijk. niet alles vragen, maar ook gewoon kaders neerzetten. En bepaalde dingen gewoon als, wel als opdracht geven. He, dus dat hij die docenten moest mailen, dat moest ik als opdracht geven. En niet vragen. En dus dan moet je even tegen je tiener praten. In plaats van met. Dus het is ook niet zo dat het tegen je tiener praten slecht is of negatief is of nooit nuttig is. Dat blijkt nu wel weer. Op sommige momenten helpt het ze om ze aan te zetten. Ook bij die tiener die met moeite heeft met opstaan. Het is dus belangrijk om te kaderen. Ik roep je. Ik maak je wakker. Daarna ga ik douchen, doe ik mijn eigen ding. Ik help je nog eventjes herinneren. Maar ik ga niet meer beneden aan de trap schreeuwen en de hele sfeer laten berven. Dat stuk, die verantwoordelijkheid pakken om uiteindelijk uit bed te komen en op tijd weg te gaan, is van jou. En dat is dus bij mijn zoon nu ook gebeurd met die maatklas. Hij heeft te horen gekregen, oké, wij helpen je door je in dit lokaal te zetten met weinig leerlingen. Dat je de rust hebt en niet zo die negativiteit meer hoeft te ervaren. We verwachten van jou zelfstandigheid, dat je aan het werk gaat, dat je op tijd bent. Nou is dat nooit een ding bij hem. Dat je dus vragen stelt als dingen niet helder zijn. Dat verwachten we van jou. En je ziet gewoon dat hij dat allemaal oppakt en hoeveel verantwoordelijkheid hij daar nu in pakt. En datzelfde zie je dus bij die jongen die dus nu op tijd op school moet zijn. Het gaat er dus niet om dat je er bovenop zit. Het gaat niet om dat je ze helemaal loslaat en volledig zegt, het is jouw verantwoordelijkheid. Het gaat dus om dat los vasthouden. Het continu zoeken naar welke kaders heeft mijn kind nodig om goed te kunnen functioneren. Welke opdrachten moet ik hem geven? En waar mag ik met hem in gesprek over gaan? Dus wanneer moet ik tegen hem praten? Wanneer mag ik met hem praten? Welke verantwoordelijkheid leggen we bij hem neer? En welke verantwoordelijkheid pakken wij? Door dat helder te hebben en uit te proberen, want het is heel vaak een kwestie van uitproberen om te kijken wat werkt en te ontdekken wat er werkt, kom je eruit met elkaar. En dat, nou ja, ik heb natuurlijk nog veel meer succesverhalen van die andere ouders die aanwezig waren. Maar uiteindelijk in de kern komt het er echt op neer dat als jij als ouder of als docent je eigen gedrag verandert, dan heeft dat direct invloed op het gedrag van de tiener. Altijd. Heb je het idee dat er geen gedragsverandering komt, dan is het interessant om eens te analyseren wat er nou eigenlijk gebeurt. Met de tiener samen of dat je iemand anders mee laat kijken. Want het kan zijn dat er blinde vlekken zijn. Dat jij denkt dat je alles doet op de manier waarop het zou moeten werken. Maar dat je net even een andere toon aanslaat. Net even een bepaalde vraagstelling hebt. Waardoor de tiener juist dichtklapt of in de weerstand komt. De key zit hem echt in je eigen gedrag analyseren. De zelfreflectie. En dat kan je niet altijd in je eentje. Het is super waardevol, dat heb ik laatst ook al verteld in een podcast, om te sparren met andere ouders. Om vragen te beantwoorden van anderen. Waardoor je aan denken wordt gezet. Waardoor je zelf ook alles weer veel meer op een rijtje krijgt. Waardoor je ook beseft van, oh ja, dit doe ik al eigenlijk heel goed. En dit werkt heel goed. En dit werkt ook fijn. Dit zorgt dat voor het resultaat wat ik graag wil bereiken. En oh, hier, dit mag nog wat aandacht krijgen. Hier gaat nog iets niet helemaal goed, waardoor ik niet dat resultaat behaal wat ik graag wil. Hierdoor gaat gewoon iets mis, waardoor we toch nog in strijd belanden. Of een spanning, of niet een rustig gesprek. Maar daar moet je voor openstaan. Als jij het niet wil delen waar je tegenaan loopt, als jij blijft volhouden dat jij alles goed doet en de tiener, dat het ligt bij de tiener, ga je geen veranderingen creëren. Je moet echt eerlijk en open naar je eigen gedrag durven kijken. Zonder oordeel, hè? Het gaat erom of jouw gedrag of de situatie, of dat jou uiteindelijk en jou en je tiener, je gezin, tot dat gewenste resultaat brengt of niet. Zo niet, ga op zoek naar een andere manier. Gooi het open, breek het open, bespreek het met elkaar. Als jouw tiener merkt, en dat merken ze als je dingen verandert, dat jij aan het veranderen bent, dat jij dingen anders aan het doen bent, kunnen zij het ook beter hebben als je af en toe nog even terugvalt in je oude gedrag. Dat is bij je tiener toch ook zo, of naar je tiener toe ook zo. Als je merkt dat je tiener heel erg best doet om op tijd te komen en snel uit bed te komen en dat soort zaken, en het gaat een keertje mis, maar je ziet dat de andere keren allemaal goed ging, dan kan je dat makkelijker verdragen. En dit is ook wat ik altijd vertel over de emotionele bankrekening. Het is belangrijk dat de emotionele bankrekening van jou als ouder of als docent een positief saldo heeft. En die van die tiener ook. Hoe krijg je een positief saldo? Door positieve contacten. Door met elkaar te praten. Door begrip te tonen. Door empathie te tonen. Door elkaar te zien, te horen, serieus te nemen. Belangstelling hebben voor de interesses van de ander. Ook al interesseert het jou helemaal niks. Luister naar elkaar. Toon belangstelling. Het zegt iets over je kind namelijk. En als jij de interesses afwijst of er geen oog voor wil hebben, ergens wijs je dus een stuk van je kind dan af. En zo voelt het voor de kinderen ook. Dus elke keer dat het jou lukt om echt die contactmomentjes te hebben met je kind, stort je eigenlijk saldo op de emotionele bankrekening van je kind. Doet je kind ook wat er is afgesproken, bijvoorbeeld, of geeft hij even een knuffel, of gaat hij koken voor zichzelf of voor het hele gezin of wat dan ook, dan stort die saldo op jouw emotionele bankrekening. Als er dan op den duur een moment is dat het even misgaat, om welke reden dan ook, dat er even de bom barst of dat er even een conflict ontstaat of even niet een afspraak wordt gehouden of jij schiet even uit je slof omdat je moe bent van je werk en het even allemaal zat bent, dan gaat er iets van dat saldo af. Maar als het saldo voldoende of positief is, kan er ook wat vanaf zonder dat je in het negatieve komt. En dan kan je, dat betekent dus dat je het van elkaar kan hebben dat het eventjes mis is gegaan. Als er continu negatieve aandacht is en negatieve sfeer en spanning en ruzie en onbegrip en noem maar op, dan sta je al in de min. Dan kan je ook niet van elkaar verdragen als er dan ook nog eens een keer iets misgaat. En dit is heel waardevol om bij stil te staan. Hoe vol is jouw emotionele bankrekening? Hoe vol zal die van je kind zijn of van je partner zijn? En wat kan jij zelf doen om die emotionele bankrekening weer van positief saldo te voldoen? Zowel bij je tiener als bij jezelf. Oké, dat was hem weer voor vandaag. De conclusie is dus duidelijke kaders. Wat verwacht je? Duidelijke verwachtingen, dat is misschien nog duidelijker. Duidelijke verwachtingen wat je van je kind verwacht. En wat je kind van jou kan verwachten. Het gaat twee kanten op natuurlijk. Tegelijk de balans vinden van met elkaar praten en opdrachten geven. Dat je er niet in doorslaat om alleen maar te zenden. En dan ook je kind de ruimte geven om zelf de verantwoordelijkheid te pakken. Want uiteindelijk, als dingen dan dus lukken, hè, dus het op tijd komen op school, of cijfers opkrikken, vragen stellen, maakt niet uit wat, dan doet dat iets met het zelfvertrouwen van onze tieners. En dat is wat we willen, toch? Die succeservaringen die zij dan gaan ervaren. En dat zij beseffen dat zij het echt wel kunnen. Alright, ik rond hem af. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En tot volgende week. Doei doei! Leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat je allemaal tips, tools en ideeën hebt opgedaan door deze podcast. Mocht je meer informatie willen, volg me dan via de socials, Instagram, Facebook of LinkedIn. Of stuur me een mailtje of ga naar mijn website www.mariekeringrozen.nl. En als je deze podcast inspirerend vond, dan vind ik het super tof als je deze aflevering wilt delen met anderen. En tag mij dan eventjes, zodat ik weet wie er luistert naar mijn podcast. Dat vind ik altijd super tof om te zien. Alvast bedankt. Doei doei!